Goedemorgen. Goedemorgen. Blij dat ik hier weer mag zijn. Leuk, gezellig, elke keer weer. Dit heeft ook wel wat, hoor. Je kunt zeggen, ach, kleine gemeente, maar het is gezellig. Je kent allemaal, één persoon mist en er wordt gevraagd, weet iemand waar die is. Ja, dat heeft wat. Ja, ik denk dat het is, een gezin, jullie noemden het al, een gezin. Een familie zijn en dat voel ik hier wel. Dus dat vind ik elke keer wel heel fijn dat ik daar onderdeel van mag uitmaken. Al is het maar even dit ene uurtje. Met veel plezier. Goed, ik heb een preek. Iets om jullie te vertellen. Dingen die ik zelf heb geleerd, die ik weer mag doorgeven aan jullie. En mijn manier van doen is dan vaak, ik kies op mijn gevoel als het ware, hopen dat de Heilige Geest me daarin leidt. Een Bijbelgedeelte uit waar ik zelf vragen bij heb. Waar ik zelf nieuwsgierig naar ben. Waar ik denk van, hey, hoe zit dat eigenlijk? Hoe werkt dat eigenlijk? En dan doe ik er een onderzoek naar en ik heb een belachelijke hoeveelheid boeken. Dus echt, dat slaat helemaal nergens op. en dan ga ik graven. Dan ga ik zoeken, dan ga ik ontdekken, wat is er allemaal over te vinden. En daar probeer ik dan één verhaal van te maken. En zo wil ik het ook met jullie gaan delen vandaag. En ik heb het een titel gegeven en die titel is Op water en brood. En ik wist niet dat we avondmaal zouden hebben, dus ik vind dit heel erg mooi. Dat dit eens over gaat. Al gaat het verhaal aan zich helemaal niet over het avondmaal. Als je zegt op water en brood zitten, dan denk je iemand die zit in de gevangenis, iemand zit vast, die kan helemaal geen kant meer op. Maar eigenlijk is het juist voor ons als christenen precies andersom. Ons leven is niet beperkt. Wij zitten niet gevangen tussen muurtjes. Wij zitten niet, zoals sommige mensen nog steeds denken, gevangen in alles wat niet mag. Wij hebben juist alle ruimte. En een vooruitzicht dat verder gaat dan zelfs de grenzen van ons huidige menselijke, fysieke, lichamelijke bestaan. Het gaat maar door tot in oneindigheid. Een prachtig vooruitzicht. Maar Jezus heeft het ook heel vaak over water en brood. Het is een beeld, een voorbeeld, iets wat iedereen kent. Je hebt water en brood nodig om te leven. Het zijn de minimale levensbehoeften die we hebben als een mens. En Jezus gebruikt dat heel vaak als een voorbeeld. En als we kijken naar de volgende dia. Het is een beeld wat door Johannes, ook wel eens de beste vriend van Jezus genoemd, die ook het Bijbelboek Johannes heeft geschreven. Dat wat heel goed bij hem is blijven hangen. Johannes komt er ook heel vaak op terug. Op het moment dat hij zijn evangelie schrijft, de hoogtepunten van wat hij met Jezus heeft meegemaakt, dan komen die woorden brood en water geregeld terug. Bijvoorbeeld in Johannes 6 vers 35 wat hier staat, ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Water en brood. Maar vandaag wil ik het hebben over een ander gedeelte uit de Bijbel, uit hetzelfde Bijbelboek, ook van Johannes. En daar lezen we een verhaal over Jezus en die probeert uit te leggen wat hij nou eigenlijk bedoelt met dat leven op water en brood. Ik wil het vandaag zo aanpakken dat we langzaam door de tekst heen gaan, steeds een stukje lezen en dat ik daar dan wat bij vertel en wat uitleg. En dat we dus eigenlijk gewoon de Bijbel gaan lezen met elkaar gedurende deze hele preek. En daarvoor beginnen we bij Johannes 4 vers 1 tot 42. Ik heb de tekst ook op de dia staan, dus de komende paar dia's kun je gewoon met me meelezen. En ik heb gebruikt de nieuwe Bijbelvertaling uit 2021 daarvoor. En daar lezen we het volgende. Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en ook meer doopte dan Johannes. Het gaat overigens over Johannes de Doper, heeft hij het dan. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Maar toen verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Nou, dan stop ik direct maar even. Mogen we naar de volgende dia? Ja, precies. Want er vallen mij een paar dingetjes op. In dit kleine inleidingje van dit verhaal. Dit is achtergrondinformatie die Johannes aan ons als lezers geeft bij dit hele verhaal. Het is dus van belang. Anders zou hij het niet opschrijven. En we lezen hier dat Jezus op reis gaat vanuit Judea naar Galilea. En wat hier opvalt is dat er blijkbaar iets aan de hand is met die Farizeeërs. Maar ook wordt er een belangrijke kanttekening gezet bij het dopen. En er wordt een punt van gemaakt dat hij door Samaria moet reizen. Laten we dit eens even met elkaar bekijken. Volgende dia graag. Die Farizeeër. Waarom ging Jezus eigenlijk op reis? Nou, blijkbaar om een conflict uit te stellen. Jezus wist dat hij uiteindelijk de confrontatie met de Farizeeën zou moeten aangaan. En hij wist ook waar dit toe zou leiden. Hij wist ook dat het moment op dit moment... Ja, zo wordt beter. Mooi. Dat dit moment nog niet was aangebroken. De confrontatie, daar was Jezus op dat moment nog niet aan toe. En daarom ging hij de confrontatie uit de weg. Door simpelweg te vertrekken uit de buurt van Jeruzalem. Hij zou nog wel terugkomen voor die confrontatie. Dat is ons hele paasverhaal. Maar dan maakt Johannes een hele, vind ik, interessante kanttekening bij het verhaal. Want waarom waren die Farizeeën nou zo boos op Jezus op dat moment? Nou, er werd, blijkbaar ging er een gerucht de ronde dat Jezus op dat moment meer doopte dan Johannes, die als bijnaam had de doper. Jezus doopte meer dan Johannes de doper. Maar Johannes, en dit is heel verwarrend, want we hebben dus de discipel Johannes, de vriend van Jezus. En we hebben het ook over Johannes de doper, dat is iemand anders. Dat was een achterneef van Jezus. Die twee waren ook waren familie. Maar Johannes de doper en Johannes. Dus ik hoop dat jullie het onderscheid een beetje kunnen bijhouden. Johannes maakt hier duidelijk dat het dus niet Jezus was die doopte. Jezus doopte niet. Dat is een interessante gedachte. Jezus doopte niet. Zijn discipelen, zijn volgelingen, die mochten het dopen doen. Jezus doopte niet. Dat vond ik interessant, maar daar komen we straks op terug. Ik denk ook, je kunt het misschien ook wel raden, het was niet zo dat Jezus niet wilde dopen. Maar Jezus was niet gekomen om te dopen met water. Ik denk dat dat een groot verschil is. Jezus was niet gekomen om te dopen met water. Daar kom ik straks nog wel even op terug. En dan hebben we ook nog het stukje van Samaria. Er waren twee mogelijke manieren om vanuit de provincie, zo noem ik het maar even, Judea, in Galilea te komen. Je kon de Jordaan oversteken en dan via Perea om Samaria heen wijzen. Jullie zien het op het kaartje. En zo kon je in Galilea komen, maar dat was een vrij lange reis. Het enige echte voordeel van die lange reis was dat je niet door het grondgebied van die gehate Samaritanen hoefde te reizen. En daar hadden de meeste Joden hadden dat er ook wel voor over. Dan was je maar een dag langer onderweg, dan hoefde je in elk geval geen contact te hebben met die Samaritanen. Bah, zulke rare mensen. Maar de Samaria-reis was wel de kortste route. En ik zeg een dag langer. Je kon in 3 dagen kon je dan de reis afleggen. Nou staat er, klein woordje maar, we hebben nog maar een paar versen gehad, maar nou staat er dat Jezus deze route moest afleggen. Hoezo moest? Moest? Niet wilde, nee, hij moest die route afleggen. Waarom? Hij had toch ook kunnen kiezen, simpelweg voor de langere weg. Maar het lijkt erop dat Jezus hier even een punt wilde maken. Hij moest duidelijk maken aan zijn volgelingen dat hij niet alleen voor de Joden was gekomen. Hij moest duidelijk maken dat hij gekomen was om verandering te brengen. Laten we nu eens even verder lezen, nu we de basis een beetje hebben liggen. Snappen waar Johannes het over had, is een inleidingje. En dan gaan we verder lezen, volgende dia ook, vanaf vers 5. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef me wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. En ik stop hier maar weer, want hier zit ook weer van alles in. Ook hier vinden we weer een aantal dingen waar we toch echt even over moeten hebben met elkaar. Want waar is Jezus op dit moment? Hoe laat is het? En met wie praat hij daar? En dat zijn allemaal belangrijke dingen. Die het verhaal als ware vorm geven, die het verhaal kleur geven. En die ons ook beter laten begrijpen wat er nou eigenlijk aan de hand is. En waar Jezus het over heeft. Dus de volgende dia graag. En wat is het, wat zegt Johannes nou eigenlijk? Nou, ten eerste die locatie waar hij is. De Jacobsbron. Daarmee denk je aan aartsvader Jacob. En dat klopt, daar heeft hij het ook over. Hij is degene die deze bron ooit heeft gegraven. Zodat hij voor zijn water niet afhankelijk zou zijn van de Kanaanieten. Deze bron wordt nergens in het Oude Testament genoemd. Maar hij is voor de Samaritanen heel belangrijk. En er is ook informatie over bekend uit andere geschriften van buiten de Bijbel. Zo weten we dat dit een vrij diepe bron was. Het was ongeveer 30 meter diep. Dus voor hen was die ook belangrijk. Want hier haalden zij hun verse water vandaan. En dan dat tijdstip. Dan komt er dus een vrouw naar de put lopen vanuit het nabijgelegen dorp Sichar. Rond het middaguur. Ja, dat vinden wij misschien niet zo gek. Maar als je nagaat wat voor een temperaturen er in Israël zijn rond het middaguur. Dan is dat wel het laatste moment van de dag waarop jij een wandelingetje wil maken met een zware kruik op je schouders of op je hoofd. In die blakende zon. Dat is gloeiend heet. Niemand doet dat. Behalve deze Samaritaanse vrouw. Maar waarom doet ze dat? Het is trouwens ook zo dat alleen de vrouwen dat deden. Nee, mannen deden dat niet. Dit was echt zo'n vrouwenklusje. Dan zeggen ze ook nog eens van ja, voor als je wat kracht nodig hebt, dan moet je die mannen hebben. Nou, til maar eens zo'n zware kruik met water. Dus dit was echt zo'n vrouwenwerk in die tijd. Maar je denkt toch, dit had ze toch wel wat handiger kunnen plannen. Op het heetst van de dag. Of deed ze dit misschien omdat ze wist dat zij de enige was die rond dat uur naar die bron onderweg was. Deed ze misschien omdat ze wist, op dat moment hoef ik geen contact te hebben met andere mensen. Omdat ze wist, dan ben ik tenminste alleen. En als we het verhaal verder gaan lezen, dan ontdekken we ook dat dat heel waarschijnlijk is dat ze het daarom deed. Ze heeft in ieder geval een kruik bij zich, heeft ze ook wel nodig. Kruik, touw, je moet het water van 30 meter diep omhoog halen. Dus dat is geen kleine klus. En dan staat er praten met een vrouw. Waarom heb ik dit zo opgeschreven? Omdat we ons moeten inleven in die tijd. En praten met een vrouw voor een man in die tijd, dat was fout. Dat was ontzettend fout. Als man ging je geen gesprek aan met een vrouw die alleen was. Dat hoorde niet zo. En als een rabbi, een leermeester, wat Jezus was, nou, een godsdienstige leermeester, dan deed je dat al helemaal niet. Je ging geen gesprek aan met een vrouw in haar eentje. En dan komt daar ook nog eens bij dat de Samaritanen door de Joden als uit principe al als onreine mensen werden gezien. Daar wilde je geen contact mee hebben. Alles wat de Samaritanen aanraakte was trouwens in de ogen van de Joden ook onrein. Telt allemaal mee. Dus Joden en Samaritanen konden ook niet samen eten of drinken. Vanuit het standpunt van de Joden gezien. Want dan zouden ze dezelfde beker, hetzelfde bestek, hetzelfde wat dan ook kunnen aanraken. En dan zouden ze automatisch onrein worden, want Samaritanen waren onrein. Dat was het beeld wat er was. En dan vraagt Jezus die Samaritaanse vrouw, dubbel fout, zouden wij zeggen, in die cultuur. om water. Dan moest zij dus haar kruik gebruiken, die zij aanraakte, en daar moest Jezus dan van drinken. Dan was Jezus ook direct onrein. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Jezus die ervoor kiest om onrein te worden. Hij vraagt haar ernaar, maak mij onrein, zegt hij eigenlijk. Dus die vrouw die, ja, hoe reageert die erop? Laten we verder lezen, volgende dia graag. En daar staat, de vrouw antwoordde. Zij kent die regels ook heel goed. Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Johannes schrijft er nog bij, Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Nee, dat is nog zwak uitgedrukt. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God u wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Ja, op dit punt wordt bijna een humoristisch gesprekje. Want Jezus die begint ineens in beeldspraak te praten. En die vrouw denkt dat hij het letterlijk bedoelt. Dus die begrijpt Jezus compleet verkeerd. Ze gedraagt zich vervolgens ook nog eens vrij brutaal. Maar ja, het is een Jood. Samaritanen hebben ook een hekel aan de Joden. Dus een heel gezellig, vriendelijk gesprek zat er ook niet echt in. Ze weet namelijk dat de Joden op hen neerkijken. En dat raakt haar. Jezus heeft het over levend water. Maar dat begrijpt ze heel anders dan dat Jezus het bedoelt. Want kijk, levend water, wij hebben daar een hele betekenis aan gegeven, wat levend water is. Maar het was een bestaand, bekend begrip in die tijd. Als mensen het hadden over levend water, dan hebben ze het over water dat in beweging is. Rivierwater, bronwater wat opborrelt, water dat beweegt. Dat is ook water wat niet heel snel zal bederven. Levend water, het blijft in beweging, het zit niet stil. En dat is het ook letterlijke tegenovergestelde van stilstaand water. Stilstaand water kan brak worden, dat wil je niet drinken. Dat kan stinken, dat kan zelfs een soort laagje overheen groeien. Niet aan te raden, is ook zeer slecht voor onze gezondheid. Brak water. En dat verklaart dan ook de reactie van het stukje wat we nu gaan lezen. Als Jezus zegt levend water, denkt zij dus aan echt gewoon water dat beweegt. We lezen verder. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Ja, de vrouw die kijkt Jezus eens op en neer aan. Die gast die heeft geen emmer bij zich. En hij vraagt haar om water. En vervolgens meent hij dat hij aan levend stromend water kan komen. Dat slaat helemaal nergens op. Hoezo moet ik het aan hem vragen? Hij heeft niks bij zich. Dat kan helemaal niet. En dan ook nog eens het graven van die put. Dat was een enorme klus geweest. 30 meter diep. En toen hadden ze nog geen kraantjes en zo, hè? Dat was handwerk. En dan zou deze man een betere plek weten dan deze plek die al, nou misschien al een paar duizend jaar in gebruik is. En hij komt hier als Jood en die gaat vertellen dat hij een betere plek weet om aan goed water te komen dan hier deze Jacobsbron. Dit is gewoon, die man die weet niet waar het over heeft. Het is te zot voor woorden. We lezen nog weer een stukje verder. Jezus antwoordde, iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst geven. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waar het water opwelt dat eeuwig leven geeft. Oh, geef me dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben, hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Dat is een dagelijkse grote klus. Die vrouw ziet er dus eigenlijk gewoon uit te lachen. Van, ah, geef me dat water maar, want dan ben ik tenminste van het rotklusje af elke dag. Ze heeft geen idee waar hij het over heeft. Er is een communicatiekloof. Jezus houdt een heel verhaal met een dubbele bodem. Het is een gelijkenis, maar de vrouw vat het volkomen letterlijk op. En is er misschien zelfs inmiddels wel van overtuigd dat er wellicht iets vreselijks mis is met de man die hier tegenover haar zit. Hij slaat wartaal uit in haar ogen. En ik moet toegeven dat ik haar redenatie ook wel een beetje kan begrijpen. Jezus vertelt namelijk ook niet wat het water dat hij aanbiedt dan precies is. Het enige dat hij zegt is dat je daarvan nooit meer dorst krijgt. En daar ziet die vrouw het praktische nut wel van in. De dagelijkse sjouwen van waterkruiken, misschien zelfs wel vaker op een dag, vanuit het dorp helemaal naar die bron en weer terug, dat is best wel een zware klus. En Jezus besluit het over een andere boeg te gooien. Want op deze manier dringt hij blijkbaar niet tot haar door. Ze heeft op alles een weerwoord en ze neemt hem totaal niet serieus. Dus Jezus besluit om het over een andere boeg te gooien en ervoor te zorgen dat ze hem wel serieus gaat nemen. Dat ze als het ware met andere oren gaat luisteren naar de woorden die hij zegt. Lees maar mee. Toen zei Jezus tegen haar: ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Dat had hij in het begin moeten doen, hè? Dat had hij in het begin moeten doen. Als hij zich had gehouden aan de regeltjes, dan was hij daarmee begonnen. Ik wil met jou een gesprek, maar eerst die man er maar even bij. Dus het klinkt als een vrij logische opmerking. Van: ik ben klaar om met jou te praten, haal je man maar op. Ik heb geen man, zei de vrouw. Nee, u hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Poef. Zoals de jongere generatie tegenwoordig zegt, mind blown. Hoe weet hij dat? Daarop zei de vrouw: ik begrijp dat u een profeet bent, Heer. Een profeet, iemand met bijzondere oortjes. Iemand die de stem van God echt kan horen en verstaan. En die de woorden van God kan doorgeven. Ik begrijp dat u een profeet bent, Heer. Ja, nu lezen we misschien ook de verklaring van waarom die vrouw op zo'n gek tijdstip bij die bron komt. Wij als mensen zijn namelijk enorm geneigd om te oordelen. Daar zijn wij zeer sterk in, ook als christenen, vrees ik. Als iemand zich niet houdt aan de regeltjes of zoals wij denken dat het moet, dan zijn we heel goed in staat om iemand volledig buiten te sluiten, scheef aan te kijken en vooral heel goed bedoelend, opbouwend, daar even lekker met elkaar over te roddelen. Het is niet anders, bleef, denk ik wel eens. En deze vrouw die heeft het ook meegemaakt. Zij heeft keuzes gemaakt in haar leven. En we weten niet waarom, hè? Dat staat hier niet. We hebben geen idee waarom het in haar leven zo is gelopen. Het is best mogelijk dat ze meerdere mannen heeft gehad die allemaal zijn overleden. Dat kan. Vooral in de tijd waarin ze leefde. Het was een bezet land, al heel lang. Haar hele generatie en de generatie voor haar was het ook al bezet door de Romeinen. Ze hebben het niet makkelijk gehad, executies waren een dagelijks ding. Dus wie weet wat er met deze vrouw is gebeurd. Op een gegeven moment was ze inderdaad wel zo moe dat ze niet nog een bruiloft erbij hoefde. Dus ze heeft een man, maar het is haar man niet. Maar waarom? Wie weet. Als we het hele verhaal zouden kennen, laten we haar niet te snel oordelen. Misschien zouden we haar zelfs wel begrijpen. We weten het niet. Maar volgens de wet van Mozes, en de Samaritanen hielden zich heel erg aan Mozes vast, was er niets op tegen dat een vrouw 5 keer zou trouwen. Er kon van alles gebeuren. En scheiden was iets wat ook in die tijd gebeurde. Scheidingen gebeurden ook. Dat is echt niet iets wat alleen nu gebeurt. Ook dat hoorde er toen bij. En ziekte lag natuurlijk ook op de loer. En ze hadden niet zulke goede medische voorzieningen als nu. Maar de Joodse leermeesters, die vonden dat een vrouw niet meer dan 2 keer mocht trouwen. En ik vrees dat dat ook iets is wat de kerk van alle eeuwen heel vaak heeft gedaan. Goed bedoelend extra regeltjes toevoegen. Iets waar Jezus zich trouwens constant tegen verzet. Als de fariseeën en schriftgeleerden hem iets voor de voeten gooien, dat Jezus als ware steeds weer pareert. Dat staat niet in de wet die Mozes heeft gegeven. Wat hebben jullie ervan gemaakt? Ze hadden een aantal passen wat je buiten huis mocht zetten op de Sabbatdag. Hè? Je had een maximaal aantal stappen dat je buiten huis mocht zetten. Bij het hemelvaartverhaal is het ook heel duidelijk. Daar staat dan ook, is op een Sabbat, Jezus naar de hemel gaat. En daar staat er ook dat hij dat doet op een afstand van Jeruzalem, wat nog lag binnen het maximaal toegestane aantal stappen. Dat staat er gewoon bij. Zo'n dingetje was dat. Want ze wilden, niet dat Jezus zich daar iets van aantrok in het algemeen, maar het was niet de bedoeling dat zij wel geheel anders aan de wereld, maar niet dat de wereld zich aan hen zou ergeren. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Soms is het goed om je te houden aan regels van een ander, zodat je een ingang houdt, zodat je in gesprek kunt komen. Maar het stond er dus nog even bij, daar hielden ze zich in het algemeen wel aan. Maar nu hadden dus ook die Joodse leermeesters gezegd dat een vrouw niet meer dan 2 keer mocht trouwen. Bij hoge uitzondering wilden ze misschien een 3e keer nog wel een keer toestaan, maar dan hield het ook echt op. En ook in de ogen van de Samaritanen werd dit gezien als oneervol en zelfs schandelijk. Dus als hier ook al staat, u hebt 5 mannen gehad, daarmee was zij al ver over de grenzen heen gegaan van de mensen in die tijd. Terwijl ze er misschien zelf eigenlijk niet eens heel veel aan kon doen wat er allemaal was gebeurd. Maar de regels van de mensen en het oordeel van de mensen hadden er dus blijkbaar voor gezorgd dat zij maar op het heetst van de dag haar water ging halen. Zodat ze niet die verwijtende, veroordelende blikken hoefde te ondergaan. Maar hoe weet deze man dat? Hoe weet deze vreemde Joodse man dit allemaal? Hij moet een profeet zijn, is haar conclusie. Dat is de enige manier waarop hij dit kan weten. Laten we een stukje voor verder lezen. Want die vrouw wordt nu nieuwsgierig. Haar houding verandert. In plaats van een houding waarin ze deze man voor haar belachelijk probeert te maken, lollige opmerkingen probeert te doen, neemt ze hem nu ineens bloedserieus en begint ze vragen te stellen. Onze voorouders, volgende dia. Of niet? Nee, daar zijn we te ver zeker. Ja, die, dankjewel. Onze voorouders vereerden God op deze berg, zegt zij. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Ze is gewoon nieuwsgierig nu. Want dit is een van de grote verschillen tussen de Joden en de Samaritanen. Zij is Samaritaans, deze man is Joods, maar hij is wel een profeet. Dus God spreekt door hem, dus hij moet wel, hij weet meer. Misschien kan hij dit verklaren. Geloof me, zei Jezus. Er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat je niet kent, wij vereren wat we kennen. De redding komt immers van de Joden. Ze wil duidelijk niet praten over haar liefdesleven. Ze begint gewoon over wat anders. Zo kun je dit ook zien. Van oké, ik ben zoveel man. Oké, goed, even heel wat anders. Hey, nu je hier toch bent. De plek waar wij God vereren. Zo zie ik het een beetje voor me. Van even de aandacht afleiden. Mijn moeder was er ook altijd erg sterk in. Ja, als wij iets zeiden of we gingen iets dieper een bepaalde kant op, dan ineens begon ze over heel wat anders te praten. En dan keken we elkaar eens aan, gniffelden een keer en gingen met haar mee. Maar goed, ik snap haar wel, in elk geval. Daar wilden ze even niet meer over praten. Dat met die mannen, dat hebben we nou wel gehad. Klaar. En Jezus denkt, goed, ik ga er serieus op in. Dit is ongeveer het grootste discussiepunt wat er tussen de Samaritanen en de Joden bestaat. Hè? Waar moet je God vereren? In de tempel in Jeruzalem? Of op deze berg? De Joden vereren God in Jeruzalem en vinden ook dat het op die plek moet gebeuren. God zelf heeft immers die plek uitgekozen. Die heeft tegen David gezegd, koop die plek. Die plek is gekocht. Is letterlijk gekocht. Dat lezen we ook in dat hele verhaal. David, die mocht de plek hebben waar de tempel werd gebouwd, maar hij wilde ervoor betalen. Zodat het echt Joods eigendom zou worden. En Samuel heeft die tempel daar gebouwd. Gods wil, Gods locatie. Dus ze hebben goede papieren, zou je kunnen zeggen. En de Samaritanen, die vereren God bij deze berg, zegt ze, die er in Samaria ligt. Dat is de berg Gerizim. Een oeroude discussie. De Samaritanen kennen eigenlijk alleen de eerste 5 boeken, de boeken van Mozes. Dat is hun Bijbel. En alles wat daarna volgt, ja, dat waren de Joden. Dus dat gelde niet voor, dat gold niet voor hen. Ze geloven wel in God, maar tot zover als Mozes het in principe allemaal heeft opgeschreven. En dan lezen we in het boek Deuteronomium op dat moment nog dat Gerizim de plek was van waar de zegen over het volk moest worden uitgesproken. Dat was de plek van contact met God. Toen nog. En Jezus die gaat met de vrouw mee in deze hele afleidingsmanoeuvre. En dat geeft hem de kans om het een en ander duidelijk te maken. En ook duidelijk te maken wat hij bedoelt als hij het heeft over levend water. Want daar ging het hele verhaal eigenlijk om. En Jezus maakt duidelijk dat die locatie, Tempelberg, Gerizim, uiteindelijk helemaal niet zo belangrijk meer is. Hij maakt wel duidelijk dat de Samaritanen, die alleen die eerste 5 boeken kennen, wel wat missen ten opzichte van de Joden. Ze missen ook kennis, ze missen informatie. Zij hebben een bepaalde verwachting en de Joden hebben ook een bepaalde verwachting. En Jezus legt uit wat die verwachting precies is. We lezen nog een stukje verder. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt, vervuld van geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen, vervuld van geest en waarheid. Dus Jezus begint te zeggen dat het moment waarop die aanbiddingslocatie niet meer zo belangrijk is, eigenlijk op dat moment al is aangebroken. Mensen zochten tot die tijd dan toe naar een plek van waar ze bij God mochten komen. Maar God heeft de rollen volledig omgedraaid. Hij is naar de mensen gekomen. In de vorm van Jezus, zijn zoon. De vrouw heeft het nog niet door, maar ze is op dit moment bij de locatie hemzelf aanwezig. De locatie om God te aanbidden is niet meer een plek op een kaart. De locatie om God te aanbidden is een persoon. Je komt bij Jezus en je praat met God. Je gaat niet meer naar een tempel, je hoeft niet naar een kerk te gaan. Er is geen heilige plek meer, er is slechts één heilige persoon. En via die persoon praat je met God. Ik sta normaal voor de klas. En aan de kinderen dan leren we ook. Jezus leeft in je hartje, hij woont in je hartje. Oh, wat waar en wat diepzinnig. Het klinkt zo simpel. Maar dat is waar dit om gaat. Jezus zegt ook, ik moet naar de hemel gaan, zodat ik mijn geest kan sturen. Dat is wat hij zei, weer even hemelvaart erbij. En zijn geest woont in mijn jonge hartje. Blij, blij, blij. Ja, het klinkt heel simpel, maar het is zo waar en zo diep. En als Jezus dan in je jonge hartje woont, blij, 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 overal waar jij bent, is God. Overal waar je bent, mag je praten met God. Mag je contact hebben met hem. Hij is niet meer aanwezig in Jeruzalem dan dat hij hier op dit moment nu is. Hij is bij ons gekomen. Wij hoeven niet meer naar hem toe. Hij kwam naar ons. Heel dichtbij. Jezus is als het ware het nieuwe kerkelijke centrum geworden. En het kerkelijke centrum leeft in jou, in u, in mij. Hij is God zelf, per slot van rekening. We lezen nog even een klein stukje verder. Vanaf vers 25. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, ik ben het. Degene die met u spreekt. De vrouw noemt hier het Joodse woordje Messias, maar ook de Samaritanen geloofden dus in een gezalfde, iemand die zou komen, een verlosser. Ze noemden hem alleen anders. Ze noemden hem, ik heb het erop geschreven toch, ja, Taeb. Dat was hoe zij hem noemden. Wij zeggen Messias, zij hadden het over de Taeb. Dat betekent de terugkerende. En daarbij dachten ze waarschijnlijk, want ze wisten ook niet precies wat ze moesten verwachten, zoals de Joden ook niet precies wisten wat ze moesten wachten van de Messias. Zij verwachten een strijder, een vechter, die hun van de Romeinen, de bezetters, zou bevrijden. Ze hadden geen idee waar die Messias hun eigenlijk van zou bevrijden. Dat wisten ze niet. Of dat hadden ze in elk geval niet zo opgevat. En de Samaritanen wisten ook dat er iemand terug zou komen, de Taeb. Maar hoe, wat en precies. Mozes die zegt namelijk in Deuteronomium 18 vers 15. Hij zal in uw midden steeds weer een profeet laten opstaan. Een profeet zoals ik. Naar hem moet u luisteren. En dan maakt Jezus alles heel duidelijk door te zeggen. Dat klinkt misschien wat oneerbiedig, maar echt zoiets van. It's me. Dat is een beetje het idee van. Surprise, surprise. Henny Huisman komt in mijn hoofd weer voorbij. Ik ben het. Ik ben het. Je hebt op mij gewacht. Ik ben de Messias. Ik ben ook Taeb. Ik ben inderdaad de profeet. Ik ben degene naar wie je moet luisteren. De Samaritanen verwachten en de Joden verwachten dat de Messias hun dorst zou lessen. Ze wisten niet precies wat voor dorst ze hadden, waar ze naar dorsten, als het ware. Maar die Messias, maar ook de Taeb, die zou die dorst lessen. Hun dorst naar God, eigenlijk. Naar meer van God. Van God dichterbij. En nu valt alles op zijn plek. Want Jezus zelf, die in je jonge hartje wil wonen, blij, 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 is dat levende water. Hij wil in ons wonen. Hij wil ons in beweging brengen. Zoals levend water zelf in beweging is. Hij wil in ons komen wonen. Hij is de plek waar we God mogen aanbidden. Hij vervult ons verlangen. Hij is tegelijkertijd ook de bron van dat verlangen. Een bron diep in jezelf. Bij hem mogen we aanbidden. Hij is naar ons toegekomen. Hij leeft in ons door zijn geest. Hij geeft het levende water. Hij is het levende water. Ik ben het die met u spreekt. Dan het volgende vers. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug. Echt zo'n cliffhanger, hè? Dat moment kwamen zijn leerlingen terug. En ik maak er ook een cliffhanger van. Ik was hiermee bezig met deze tekst. En de tekst gaat officieel tot vers 42 volgens mij. En ik dacht van ja, als ik nu doorga in deze preek. We zijn amper halverwege. Dan zitten jullie wel heel lang. En ik heb al heel veel informatie over jullie heen gegooid. Dus ik heb even in mijn agenda gekeken. En ik zag dat ik hier in september weer mag komen, na de zomervakantie. En die begint al bijna weer. Dus ik dacht, weet u wat, ik maak er een two-parter van. Ik kom hier in september weer terug. Dan ga ik verder waar ik was gebleven. Dit is een heel mooi moment voor de cliffhanger. Op dat moment komen ze leerlingen terug. En om het alvast een beetje in uw hoofd te krijgen, wat zien ze daar? Ze zien hoe hun rabbi, hun leermeester, een Joodse man, in gesprek is met een Samaritaanse vrouw alleen. Als dat maar goed komt. De volgende keer meer. Ja, nou hebben we het in dit gedeelte, kan ik ook wel van zeggen, vooral gehad over brood. Op water en brood had ik het genoemd. We hebben het vooral gehad over het water vandaag. Maar het brood komt ook nog. En dat zit ook vooral in de tweede helft van deze tekst. Want dan komen de discipelen erbij en dan legt Jezus nog meer uit. Hij gaat als het ware verder waar hij is gebleven met de Samaritaanse vrouw. En dan gaat hij door. Maar ik denk ook vandaag, alleen als we dit ding zouden pakken, daar haal ik wel wat uit. Waar ik wat mee kan de komende tijd. Het is een vrij simpele, hoopvolle en bemoedigende gedachte. Het is meer dan een gedachte. Voor mij en ik hoop voor jullie is het een feit. Een feit dat dagelijks invloed heeft op de manier waarop ik mijn leven leid. Een feit dat is gebaseerd dat op wat levend water eigenlijk is. Water dat in beweging is en dat dus ook in beweging brengt. Die gedachte, dat feit, die bemoediging. Ik heb het al een paar keer gezegd. Jezus leeft in mijn jonge hartje. En dat maakt mij blij, blij, blij. Amen.